Heel hartelijk welkom. Deze morgen gaan we wederom een studie doen wat te maken heeft met het wegnemen van een sluier. Proberen te ontsluieren. En eigenlijk alles wat te maken heeft met het thema van 2 Korinthe hoofdstuk 3. Toch gaan we dat niet lezen, 2 Korinthe 3. Ik zie sommigen al dat meteen opslaan. Maar de sluier nummer 3 die ik vanmorgen met u behandelen wil, is dat aan de ene kant evangelische christenen zeggen dat Christus de wet heeft vervuld en dat we niet leven onder de wet, maar onder de genade en dat we daarom de wet niet hoeven te houden of dat we ons eronder zouden moeten plaatsen. Daartegenover staan, laat ik maar zeggen, reformatorische christenen die zeggen dat ondanks dat Christus de wet vervulde, toch we die wet uit dankbaarheid moeten houden. En ze lezen de wet voor en ze stellen zich eronder. En ook zijn er heel wat andere kerken en kringen nog die eigenlijk hetzelfde doen als onder het Jodendom is gebeurd, die in allerlei situaties van het leven eigenlijk nieuwe wetten ontwikkelen en die plaatsen naast de wet van het Oude Testament en de situaties van het moderne heden proberen daaronder te vatten en precies leringen te geven van wat men wel en niet mag doen. Maar goed, welke van deze twee gezichtspunten zijn nou correct? Het gezichtspunt van zeg maar evangelische christenen, die zeggen Christus heeft de wet vervuld, we staan onder de genade en niet onder de wet en de wet is niet voor ons. Of de reformatorische christenen, maar ook de Rooms-Katholieken en noem maar op, die zeggen nee, ondanks dat Christus de wet heeft vervuld, moeten we toch die wet houden uit dankbaarheid enzovoort enzovoort enzovoort. Persoonlijk geloof ik dat beide het niet correct hebben. En dat kunnen we wel zien uit een gedeelte van Matteüs hoofdstuk 5, waar de Heer Jezus gaat spreken over de wet. Matteüs 5, en dan lees ik u voor vanaf vers 17 tot en met vers 20. Matteüs 5, vers 17 tot en met 20, waar bij mij boven staat geschreven door de vertalers: Jezus en de wet. Het gaat er over de wet en hoe je de wet moet zien. Christus zegt daar in vers 17, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste deze geboden ontbindt en zo de mensen leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en fariseeën, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Ja, dit is nogal klip en klaar. Kwam Christus, naar zijn eigen zeggen, om de wet te ontbinden? Nee, want er staat in vers 17, meent niet, dan moet je dus niet menen, dat ik, Christus, gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Ja, Christus kwam heel duidelijk om de wet te vervullen. Maar betekende dat dan, dat toen Christus aan het kruis gestorven was en ten derde dagen opstond en ten hemel voer, dat hij de wet toen had vervuld en dat die wet vanaf toen niet meer nodig was om die te onderhouden? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Als eerste dienen we ons te realiseren waar de vier evangeliën zich afspelen en tot wie Christus hier steeds sprak in die vier evangeliën. Waar hebben die vier evangeliën zich afgespeeld? In Galilea en in Judea. Daar speelde het zich af. En tot wie sprak Christus? Hij sprak tot heel het volk Israël. Hij sprak continu tot de Joden. Allemaal afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, allemaal toebehorend aan de 12 stammen Israëls, aan wie de wet van Mozes ook gegeven was en die ook de wet onderhielden. Natuurlijk, dat dienen we ons ook goed te realiseren, ondanks dat Christus het hier heeft in Matteüs 5, spreekt hier tegen Joden, tegen geen enkel ander volk op aarde, moeten we ons wel realiseren dat zijn hoorders, ook al waren dat allemaal Israëlieten, dat onder Israël er heel veel verschil van mening was hoe strikt je de wet moest volgen. Men had gewoon verschil van opvatting, hoe je in verschillende levenssituaties de wet moest toepassen. Je kan rustig zeggen, de fariseeën waren het strikst hierin. Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar het vasten en het geven van de tienden, hoe dachten daar de fariseeën over? Dat is wel heel leuk om dat te lezen, dat is in Lucas 18, waar Christus een gelijkenis vertelt, terwijl daar de fariseeën en schriftgeleerden bij staan. En dan merkte iets op in die gelijkenis, maar een gelijkenis tussen de fariseeën en een tollenaar. Dan zegt hij over die fariseeën in vers 12, en ik lees maar voor het verband vers 7 erbij. Lucas 18, vers 11. De fariseeër stond, dat is een gelijkenis hoor, een voorbeeld, de fariseeër stond en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar. En dan krijg je het. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van al mijn inkomsten. Dat wordt ook niet tegengesproken door die fariseeën en schriftgeleerden die erbij staan. Waarom niet? Omdat het waar is. De fariseeën die vasten ook daadwerkelijk 2 keer per week. En die gaven ook de tienden echt van alles. Maar we moeten ons wel de vraag stellen, eiste de wet dat? Staat dat in de wet van Mozes, dat je 2 keer per week moet vasten als Israëliet? Nee, is geen zin het geval. Als je heel de wet van Mozes, de Pentateuch, gaat doorspitten, dan kom je alleen maar tot de ontdekking dat er maar 1 dag was per jaar. En dat was op de grote verzoendag. Als je op de grote verzoendag vastte. Dat was de enige dag die er gegeven was. En die door God was opgedragen. 1 keer per jaar, 1 dag. Niet 2 dagen per week. Dat is onzin. 2 keer per week. Dat is onzin. 1 keer per jaar. Dat schrijft de wet voort. Oh, we weten wel dat in Israëls geschiedenis, als zij belangrijke gebeurtenissen in hun historie wilden herdenken, dat ze zelf nog meer vastendagen hebben toegevoegd. We weten ook dat toen Israël vele jaren later in hun historie, in de tijd van Zacharia, het toch wel heel erg zwaar vonden om die 4 vastendagen te houden, zijn ze daarmee naar Zacharia gegaan. En daar halen ze eigenlijk de toorn van God op zich, want die zegt, ik heb hier helemaal geen welbehagen in al dat vasten. Ik heb het niet geboden. En waarom doen jullie dat nou? Het is maar geboden, volgens de wet van Mozes, maar 1 keer per jaar, grote verzoendag. Om je te kunnen richten, ten volle, als je daar bewust van wordt, op de geweldige verzoening, de geweldige verlossing die God Israël bood. Hoe staat het dan met het geven van de tienden? Schrijft de wet de tienden voor? Ja, dat is waar. Ga je naar de Pentateuch, bijvoorbeeld naar Leviticus 27. Leviticus. Genesis, Exodus, Leviticus. Hè? Leviticus 27, is helemaal het eind van het Bijbelboek Leviticus. Lees je daar in vers 31. Dat zijn de laatste regels van het Bijbelboek. Vers 31. Begin maar in vers 30 hoor voor het verband. Leviticus 27 vers 30. Ook is alle tiende van het land, van het zaad des lands, van de vrucht van het geboomte van de Heere. Dat is de Heere heilig. Maar indien iemand toch van zijn tiende zal willen lossen, dan zal hij het 1/5 daarvan erbij voegen. en al het tiende van runderen of kleinvee of wat onder de staf doorgaat, het tiende daarvan, zal de Heere heilig zijn. Men zal niet onderzoeken of het goed of slecht is en men zal het niet verruilen. Indien men het toch verruilt, dan zal dit zowel als het verruilde de Heer heilig zijn. Het zal niet gelost worden. Je gaf dus van die grote dingen, toen zij het land Kanaan binnen trokken, dat was de wet, schreef dat voor, gaven ze de tiende. Een land vloeiende van melk en honing. Nou, van die melk, zou ik maar zeggen, van die honing, moesten ze de tiende geven. Van die runderen, van het kleinvee, alles wat onder de staf doorgaat. Ja, waar ook andere dieren die niet onder de staf doorgaan, daar hoef je geen tiende van te geven, maar wel van de runderen en het kleinvee. En ook wat je allemaal oogst op het land, daar moesten de tienden aan de Heere gegeven worden. En die tienden kwamen wel ergens terecht. Die kwamen natuurlijk terecht bij de stam van Levi. En de stam van Levi kon daar in zijn levenshout, hè, de priesters enzovoort, die konden in hun levenshout daarvan onder, die werden daarvan onderhouden. Maar de fariseeën, hoe gingen de fariseeën daarmee om in de tijden van de Heer Jezus? Ja, die eisten echt van alles de tiende. Dat kan je lezen in Matteüs 23, vers 23. Matteüs 23, vers 23. Matteüs 23, vers 23. Daar staat: Wee u schriftgeleerde fariseeën, gij huigelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn. En gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd. En wat is het gewichtigste van de wet? Het oordeel, de barmhartigheid en de trouw. Maar ze voegen wel, zelfs van de munt, de dille en de komijn. En wat zijn dat? Dat zijn kruiden. Waar de wet helemaal niet over gaat om nog van dit soort minuscule oogstjes, hè, dat je dille hebt, of de komijn, of de munt, dat je daarvan ook nog een tiende moet geven. Dat is absurd. Maar dat maakten die fariseeën en die schriftgeleerden ervan in hun dagen. Zelfs daar moest de tiende van gegeven worden en afgezonderd worden. Ja, dat zijn zulke minuscule kleine hoeveelheden. Daar heeft de wet het helemaal niet over. Over de wet gaat het echt over de oogst van het land. En zou maar zeggen, zowel de veeteelt, hè, als de landbouw, daar moest van gegeven worden. Maar niet van deze kruiden die misschien een jodin in haar eigen tuin kweekt in de moestuin. Ja, daar moest ook nog even de tiende van gegeven worden. Absurd. Ja, Christus komt steeds in conflict met de fariseeën. Hij schuilt dat conflict niet. En hij kwam ook bijvoorbeeld in conflict, ernstig conflict. Dat gaan we niet lezen vanwege de tijd, maar dat weet u wel. Dat toen op een sabbat zijn discipelen onderweg bijvoorbeeld aren plukten en daarvan aten omdat ze honger hadden. En de fariseeën die dat zagen, die hebben gelijk die fariseeën, die hebben gelijk de discipelen en de Heer Jezus daarop aangevallen. En die zeiden, dat mag helemaal niet van de wet. Hè? Maar wat zei de wet? Wat mocht je op de sabbat niet doen? Ja, je mocht niet werken op de sabbat. Het was een dag des Heren. Maar het was niet de bedoeling dat als je langs de weg liep en je zag een appeltje aan de boom hangen. En voor eigen consumptie plukte je dan een appeltje, wij zo spreken, of een peertje. En je had hem op. Ja, dat was geen oogsten. Oogsten was echt dat de boer zijn land opging en de appelbomen ging plukken en perenbomen. En of het graan ging maaien. Ja, dan maakte hij er een werkdag van. Maar niet als bijvoorbeeld de discipelen langs de weg liepen en hier en daar een aardje plukten en daar opkoude en dat voor eigen consumptie gebruikte. Dat is onzin. Dat is een wet toepassen. Dat is buiten alle proporties. Ga je bijvoorbeeld kijken in Leviticus 23, om maar weer Leviticus erbij te halen. Leviticus 23. Dan lees je daar in vers 39. Leviticus 23, vers 39 en 40. En dat is wel een mooi voorbeeld. Waar je ziet dat de Heere zelf zegt dat je op zo'n sabbatdag wel degelijk voor eigen consumptie wat mag doen. Dat is op het loofhuttenfeest hier. Let goed op. Vers 39. Doch op de vijfde dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij zeven dagen het feest des Heren vieren. Op de eerste dag zal er rust zijn en op de achtste dag zal er rust zijn. Het zit dus ingeklemd dit feest tussen twee sabbatten. Vers 40, op de eerste dag, dat is die sabbat, zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen. Die pluk je dus. Net zoals de discipelen hebben geplukt van de korenaren. Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen. Takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen. En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere uw God 7 dagen lang. Zo zitten ze ook in loofhutten te bouwen en daar inwonen enzovoort, wat allemaal typologisch is enzovoort, maar dat doet er even niet toe. Maar je mocht wel degelijk voor eigen consumptie, ook op zo'n sabbatsdag, ja, vruchten nemen van de bomen, om in je eigen onderhoud te voorzien en ook vrolijk te zijn. Sabbat was een vrolijke dag, het was een dag des Heren. Het waren geen dagen sabbat dat je, oh, nou mag ik niks doen, dan moet ik stilzitten op een stoel. Dat maakten de fariseeën en de schriftgeleerden ervan. Die hebben nooit begrepen wat God in zijn woord daarmee bedoelde. En helemaal, ja, verkeerd uitgelegd door het vrome vrees geleid. Ja, in de evangelie zie je ook continu dat Christus zelf altijd de sabbat hield. Hij hield zich aan de sabbat. Maar hij hield zich absoluut niet aan de tradities die de fariseeën eraan hadden toegevoegd. Allerlei fariseïsche wetjes die de fariseeën en de schriftgeleerden hadden gemaakt en aan de wet van Mozes hadden toegevoegd. Die verbrak hij, die stelde hij aan de kaak en daar ontstond woordenstrijd over met de schriftgeleerden en de fariseeën. En allerlei farisistische toevoegingen, daar kwam de Heer Jezus tegen in verzet. De woordenstrijd, dat valt wel op in het evangelie. Die woordenstrijd tussen de fariseeën en de Heer Jezus. Die woordenstrijd tussen hen ging nooit over het feit dat ze Christus beschuldigden ervan dat hij de wet niet hield. Hij hield de wet. Dat was buiten kijf. Maar hij verzette zich steeds tegen die extraatjes die de fariseeën hadden toegevoegd. Hij hield de wet. Dat lazen we ook al eigenlijk in Matteüs hoofdstuk 5, waar we mee begonnen. Matteüs hoofdstuk 5. En ik lees het nogmaals. Meent niet dat ik gekomen ben, vers 17, om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Hij hield zich volmaakt aan de wet. Want voorwaar ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan een van de kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Hij hield zich dus zelfs tot aan de kleinste van deze geboden. En dan was hij ook niet op aan te vallen door de fariseeën of schriftgeleerden. En dat deden ze ook niet. Wat wel goed is om te weten, hoe lang zal de wet van kracht zijn? Nou, dat staat erbij in vers 18. Want voorwaar ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet. Eer alles zal zijn geschied. Dus hoe lang blijft de wet van kracht? Ja, de wet blijft van kracht sowieso, totdat de hemel en de aarde vergaat. Nou, is in 2010 de hemel en de aarde al vergaan? Nee. Dat duurt nog wel even. En weet het ook, als je dan vers 19 nog leest daarbij, hè, en vers 20, waar de sprake is over dat koninkrijk der hemelen, een koninkrijk wat 1000 jaar zal duren, een koninkrijk van de hemel op aarde, waar Christus als de grote koning der koningen, de Heere der Heren, zelf de koning zal zijn. Waar hij zal regeren over deze aarde heen, om de aarde weer terug te brengen, helemaal in gemeenschap met God. En de koninkrijk der hemelen opgericht zal worden over Israël, het koninkrijk van Israël is dat. En dat was ook heel duidelijk voor de hoorders. Die hoorders hebben hier nooit gevraagd, deze Israëlieten die ernaar luisterden, die hebben nooit gevraagd, koninkrijk der hemelen, wat zou u daar nou mee bedoelen? Nee, die wisten heel goed wat het koninkrijk der hemelen was, daar keken ze naar uit. Hè, dat de Messias dat koninkrijk van Israël zou leiden en dat Israël zou staan aan de spits van de naties, zoals Jesaja en andere profeten het allemaal verzegd hebben. Lees maar vers 20. En vers 19, beginnen maar vers 19. Wie dan een van de kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal ze klein heten, waar? In het koninkrijk der hemelen. Ja, als Israël Christus als de Messias had aanvaard, als de Christus had aanvaard, als de gezalfde, dan was dat koninkrijk der hemelen begonnen. En dan was die 1000 jaar begonnen. Dat 1000-jarige vrederijk. Er staat nog verder bij in vers 19. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. En die koninkrijk der hemelen komt in vers 20 nog een keer terug. Want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden de fariseeën, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Ja, dat is de eis. Het moet wel wat meer wezen dan die schriftgeleerden en die fariseeën. En dan kan je afvragen, als je zo volmaakt moet houden aan de wet, hoe kan je dan dat koninkrijk der hemelen binnengaan ooit, als Israëliet? Nou, daar gaat de Heere Jezus antwoord op geven. Maar je ziet dat de wet nogmaals, als je gaat kijken hoe lang zal de wet van kracht zijn, ja, de wet zal van kracht zijn, ook in de toekomende aion, de aion van het 1000-jaar vrederijk. En aan het eind van 1000 jaar vrederijk komt pas die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dus die hele periode tot de nieuwe schepping zal de wet van kracht zijn. En de wet zal ook, kan je Jesaja 2 bij lezen, de wet zal vanuit Jeruzalem uitgaan over heel deze aarde. Dat is diezelfde wet, dat is de wet van God. Die gebracht zal worden over heel deze aarde. Ja, sommigen zeggen, ja, maar Christus heeft toch de wet vervuld? Die zit echt met vers 17b. Waar staat, ondanks dat hij zegt, meent niet dat ik gekomen ben om de wet te, of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Dan zeggen, ja, maar hij heeft het toch vervuld. Hij heeft het toch vervuld in zijn leven. En nog eens is dat bekrachtigd op het kruis. En bekrachtigd in zijn opstanding en hemelvaart. En daarom hoef je je toch niet meer aan die wet te houden. Hoef je niet aan de wet te houden. Laten we de eerste vraag maar stellen. Hebben de apostelen zich aan de wet gehouden? De 12 apostelen, hebben die zich in de handelingentijd, na het kruis, na de opstanding, na de hemelvaart, na de Pinksterdag, hebben zij zich gehouden aan de wet? Ja, ze hebben zich gehouden aan de wet. Lees maar, helemaal aan het eind van de handelingen, handelingen 21, en er zijn er heel veel jaren verstreken, wat staat er in handelingen 21 vers 20, Paulus komt dan terug van zijn zendingsreizen, hij heeft er dan 3 al gemaakt, en er staat er in hoofdstuk 21 vers 20, handelingen 21 vers 20, als hij dan Jacobus bezoekt, ik begin maar in vers 18, of in vers 17 maar. En toen wij te Jeruzalem kwamen, heten de broeders ons van harte welkom. En de volgende dag ging Paulus met ons Jacobus bezoeken, en alle oudsten waren daarbij aanwezig. En toen hij hen begroet had, verhaalde hij in bijzonderheden wat God onder de heidenen door zijn dienst had verricht. En zij loofden God, toen zij dit hoorden, en zeiden tot hem, gij ziet, broeders, hoeveel duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden, en allen zijn zij ijveraars voor de wet. Ja, daar kijkt Paulus ook niet van op. Paulus die gaat vertellen hoe hij onder de heidenen heeft gewerkt, en hoe daar velen tot geloof gekomen zijn. Maar omgekeerd gaat Jacobus en de andere apostelen uitgebreid ook verhalen en vertellen aan hem hoeveel in Jeruzalem en Judea tot geloof gekomen zijn en hoeveel van deze Joden zich verblijden in wat zij als het evangelie hebben aangenomen. En daar staat er dan, gij ziet, broeders, hoeveel duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden en allen zijn zij ijveraars voor de wet. Hielden zij de wet? Ja, zij hielden de wet. Dat staat buiten kijf. Dat begint al in handelingen 2. in Handelingen 2. Op die Pinksterdag. Ja, niet vergeten hoor, het is een Pinksterdag. Hielden zij zich dan aan de feestdagen des Heren? Ja, want er staat in vers 1 van Handelingen 2. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. Ja, precies zoals wordt verwacht. Dus de apostelen, die waren bijeen. Ze waren allen bijeen. En ook later lees je, als je doorgaat weer, bijvoorbeeld naar Handelingen 20, vers 16, dan zie je ook dat de apostel Paulus af en toe heel graag weer naar Jeruzalem ging om de Pinksterdag te vieren. Hij hield zich daar ook volmaakt aan hoor. Handelingen 20, vers 16. Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Azië te verliezen. Waarom? Waarom haastte hij zich dan zo? Want hij haastte zich om zo mogelijk op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn. Ja, dat was een van de drie grote feesten hè, van Israël. En hij wilde dolgraag die Pinksterdag weer in Jeruzalem zijn. Om die met zijn broeders en zusters allemaal te vieren. Als Israëliet hoor, als Israëliet. Hij hield zich dus aan de feestdagen des Heren. Als Paulus zich niet aan de wet van Mozes had gehouden, dan had hij bijvoorbeeld in Handelingen 18 zijn hoofdhaar niet afgeschoren. Lees maar, Handelingen 18, vers 18. En dat Paulus daar nog verscheidene dagen was gebleven, nam hij afscheid van de broeders en voer weg naar Syrië, vergezeld door Priscilla en Aquila, nadat hij te Kergien zijn hoofdhaar had laten afknippen, want hij stond onder een gelofte. Ja, drie maal raaien welke gelofte hij zich onderstelde. Nou, precies volgens het Oude Testament, onder de Nazireer gelofte. Dat deed hij zelf. En dat deed hij ook wel, waarom deed hij dat nou? Om te laten zien dat hij nog steeds de wet hield, want hij werd enorm aangevallen, dat hij de wet niet zou houden. Dat was niet waar. Zijn tegenstanders, die overal waar hij kwam, in al die synagogen die hij bezocht op de Sabbat, en begon hij altijd op de Sabbat weer te leren, de Joden te leren en te onderwijzen wie Christus was, uit het Oude Testament enzovoort. Maar al die Joden die dat verwierpen, dat evangelie, ja, die Joden die probeerden hem dan te verdrijven, die werden tegenstanders, hè. Die vervolgden hem, die klaagden hem aan. En wat zeiden ze dan van hem? Nou, dat lees je ook in Handelingen 21, vers 18. Ik begin maar in vers 20, dat hebben we al gelezen, maar al in vers 20 staat dan, hè. En zij loofden God toen zij dit hoorden, hè. Wat de Heere door de dienst van Paulus onder de heiden had verricht. Zij loofden God toen ze het hoorden. En zeiden tot hem, gij ziet broeders, hoeveel duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden. En alle zijn zij ijveraars voor de wet. Nu heeft men hun van u verteld, dat gij alle Joden onder de heidenen afval van Mozes leert. Door te zeggen, dat zij hun kinderen niet hoeven te besnijden, nog naar de gebruiken te leven. Wat is dan het geval? Zij zullen stellig horen dat gij aangekomen zijt. Doe daarom wat wij u zeggen. Er zijn vier mannen bij ons die een gelofte, de Nazareer gelofte, op zich genomen hebben. Neem hen mede, heilig u met hen en draag de kosten voor hen, opdat zij hun hoofd kunnen laten scheren. Dan zullen alle bemerken dat alles wat men van u verteld heeft, niets waar is. Het is niet waar. Het is een grove leugen. Paulus heeft nergens geleerd. In al zijn zendingsreizen. Nergens geleerd. Dat Joden, ja, de gebruiken niet naar de gebruiken hoeven te leven. Dat zij zich niet hoeven te laten besnijden. Nee, dat heeft hij geleerd. De Joden moesten zich laten besnijden. Moesten naar zich houden aan de wet van Mozes. Hij leerde geen afval van Mozes. Nogmaals, daar is niets van waar. En Jacobus en Petrus en Johannes zijn er absoluut van overtuigd. Niets is daarvan waar. Maar mensen worden daardoor in verwarring gebracht. Is niet zo. Ja, ze hebben wel een apostelconvent gehad, hè, in Handelingen 15. Maar waar ging het op het apostelconvent over? De vraag was daar niet of Joden zich niet meer hoefden laten besnijden. Nee, de vraag was helemaal 180 graden andersom. Daar ging het over of de heidenen die tot geloof gekomen waren, of die zich niet moesten laten besnijden. En er waren hele groepen van de fariseeën die hadden daarvan gezegd dat het wel zo was. Dat het wel zo moest. Zoek maar op, Handelingen 15. Wat zeiden die fariseeën die tot geloof in Christus gekomen waren? Handelingen 15 vers 1. Handelingen 15 vers 1. En sommigen uit Judea gekomen leerden de broeders: indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. Daar ging het om. Dat werd geleerd door sommigen aan de heidenen. Vers 5 verduidelijkt dat nog meer. Het zijn fariseeën. Maar er stonden uit de partij de fariseeën enige op die gelovigen geworden waren. Oh, het zijn gelovigen geworden fariseeën. Maar die houden wel erg vast hoor aan hun fariseerschap. Maar er stonden uit de partij de fariseeën enige op die gelovigen geworden waren. Die dus Christus als Messias hadden aanvaard. Die tot geloof gekomen waren in hem. Maar wat zeiden ze? Dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. En daar stond tumult over. Het tumult ontstond niet, en daar moeten we er niet van maken, dat is een grove leugen, dat Paulus geleerd zou hebben dat Joden zich niet meer moesten laten besnijden. En dat hij daar in verzet tegen kwam. Dat Mozes afval, dat Paulus afval van Mozes heeft geleerd. Dat is niet waar. Dat is de zaak omdraaien. Nee, de kwestie hier, die zich hier voordoet, is al die heidenen die tot geloof gekomen waren in Christus, of die zich moesten laten besnijden, of die zich moesten stellen onder de wet van Mozes. Die fariseeën hier tot geloof gekomen waren, die vonden van wel. Paulus en Barnabas vonden van niet. En die beginnen dan ook te vertellen in vers 12. En de gehele vergadering werd stil en ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God onder hen, onder de heidenen, gedaan had. En later heeft ook Jacobus nog het woord genomen en dan legt hij uit in vers 13 en 14. Mannenbroeders, hoort naar mij, Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En hij haalt daarbij de oud-testamentische profeten aan om uit te leggen dat je daar ook in het Oude Testament al de bewijslast kan van zien. En hij legt alleen maar uit, en eigenlijk zou dat een betere vertaling zijn van vers 14. Hoort naar mij, Simeon heeft uiteengezet hoe God een bezoek, of hoe God op bezoek geweest is om een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Nou, waarom is plotsklaps God op bezoek gegaan bij de heidenen om een volk voor zijn naam uit die heidenen te vergaderen, en gebruikte hij daar de apostel Paulus voor? Waarom was hij de apostel der heidenen in de handelingentijd? Waarom? Dat weten we wel. Om Israël tot jaloersheid te wekken. Om naijver op te wekken. Zodat heel Israël tot geloof zou komen. In feite werden deze heidenen gingen profiteren. In feite al een voorproefje kregen ze van het 1000 jaar vrederijk. Als de heidenen in de omgeving van Israël, later ook heel deze wereld, profiteert van de zegen van Israël. Daar staat ook achter, want hij zegt in vers 15. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat: daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen. Hè, dat is Israël. En wat daarvan is ingestort zal ik weder opbouwen en ik zal haar weder oprichten. Opdat het overige deel, waarom wordt Israël straks weer ook opgericht en die hut weer helemaal hersteld, het huis van Israël weer helemaal hersteld. Waarom vers 17? Opdat het overige deel der mensen de Heere zoeken. Dat wil de Heere. Israël wordt gebruikt als een instrument voor de wereld. Als een kanaal van zegen voor de wereld. Dat is Gods plan. Als een koninkrijk van priesters. En dat heeft deze Jacobus heel goed door. Dat begrijpt hij heel goed uit Gods plan. En hij haalt zelfs daar de profeten voor aan. opdat het overige deel der mensen de Heere zoeken, en alle heidenen over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn. Dat plan is bekend. En God, die heeft als het ware dit aangegrepen, als een soort voorproefje, dat hij Paulus riep op de weg naar Damascus, en hem die opdracht gaf om onder Israël, onder de heidenen, het evangelie ook te verkondigen. Maar hij had wel de opdracht, eerst de Jood en dan de Griek. Want de bedoeling was dat daardoor, door de dienst van de apostel Paulus, Israël tot geloof zou komen. En als dan Paulus dat zo verhaalt in Handelingen 21, na zijn drie zendingsreizen, hoeveel heidenen tot geloof gekomen zijn in de Christus, is het alleen maar tot doel dat de Joden hun Messias zouden vinden en wekken tot jaloersheid en wekken tot naijver. Maar zegt er wel meteen achter Jacobus, vers 19, daarom ben ik van oordeel dat men hen, die heidenen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastigvallen, maar hun aanschrijven dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed. Dus hij is van mening dat je hen niet moet besnijden, dat je deze gelovige geworden heidenen niet onder de wet van Mozes moet stellen, daar hebben ze niks mee te maken. Je hoeft ze alleen maar 4 voorschriften te houden. En die 4 voorschriften, die geeft hier aan dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed. En daar kan je dan een hele studie over gaan maken welke 4 punten dat zijn en waarom ze zo belangrijk zijn. Ja, dan zou je eigenlijk anders de Joden tegen het hoofd stoten. Als je de Jood wil winnen voor het evangelie van Christus, voor het evangelie van het Koninkrijk, wat je predikt, en je gaat dan als heiden je niet houden aan deze 4 voorschriften, dan stoot je de Jood zo tegen zijn kop dat hij nooit tot geloof in Christus komt. En om dat als het ware te verhinderen, en niet tot ergernis te zijn voor de Jood, wordt gezegd, ja, maar heidenen moeten zich wel aan deze 4 voorschriften houden. Minimaal. Het zijn minimale voorschriften. En verder moeten ze nergens mee lastigvallen. En dat wordt ook overgenomen op het apostelconvent. En dat wordt ook op schrift gesteld. En daarom lees je verder op. Vers 27, daar zijn brieven worden dan geschreven. Die worden meegezonden aan Paulus en Barnabas. En staat er in vers 27 van Handelingen 15. We hebben dan Judas en Silas gezonden, die zelf ook mondeling hetzelfde te uw kennis zullen brengen. Want het heeft de Heilige Geest en ons apostelen, goed gedacht u verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Indien gij u hiervoor wacht, zult gij wel doen. Vaart wel. Ja, dat zullen ze wel doen. Dan zijn ze echt op deze wijze, de Israëlieten in die tijd, tot naijver en jaloersheid, verwekken ze dan. En dan beantwoorden ze aan hun doel, wat God ermee heeft, om een volkje uit de heidenen in die tijd alvast te verzamelen. Ja, ga je terug dan naar Handelingen 21, waar we waren, waar Paulus zich dan onder die Nazareër gelofte stelt met 4 andere mannen, dan wordt ook dit van Handelingen 15 nog eens aangehaald. Want ik begin maar voor het verband in vers 24. Neem hen mede, heilig u met hen en draag de kosten voor hen, opdat zij hun hoofd kunnen laten scheren. Dan zullen alle bemerken dat alles, dat van alles wat men hun van u verteld heeft, niets waar is. Maar dat ook gij zelf medegaat in de onderhouding van de wet. Dat deed Paulus ook. Hij onderhield de wet. Er was niets van waar. Maar in zaken de heidenen die tot geloof gekomen zijn, hebben wij apostelen, ons oordeel geschreven, dat zij zich hebben te wachten voor 1. Wat voor de afgoden geofferd is, 2. Voor bloed, 3. Voor het verstikte en 4. Voor hoererij. En dan zie je het ook, hè. Toen nam Paulus die mannen mede en hij heiligde zich de volgende dag met hen, ging in de tempel en deed aangifte dat de dagen der heiliging zouden duren, totdat voor ieder hunner het offer gebracht was. exact het onderhouden van de wet als Jood. Dat doet hij. En dat heeft hij heel de handelingen zo gedaan. Ja, je kan dus wel de conclusie trekken dat in de handelingen alle Joden die zich bekeerden, die tot geloof gekomen waren in de Messias, in Christus, zich allen hielden aan de wet. En u moet dat wel zien, als je dat zo leest, hè, in Handelingen 21 vers 20, gij ziet, broeders, hoeveel duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden en allen zijn zij ijveraars voor de wet. Ja, dan kan je heel Psalm 19 erbij gaan lezen, wat één lofzang is van de wet. En dat is echt een lofzang van de wet. En waarom? Deze mensen waren ijveraars voor de wet. Ze verlusterden zich in de wet. Ze vonden de wet geweldig. De wet was vroeger eigenlijk iets moeilijks om je daaraan te houden. Maar nu was het geen last meer, maar een lust. Ze verlusterden zich in het houden van de wet des Heer. Waarom? Nou, omdat wat we de afgelopen keer al hebben onderzocht. Wat deed God? God stortte de Heilige Geest uit in hun hart. De wet van God werd daardoor geschreven in hun harten. En ze konden zich niet anders dan zich gewoon houden aan de wet van God. Het kostte helemaal geen moeite. Gods geest kwam je te hulp. En het was voor de Jood helemaal geen moeite om zich te houden volmaakt aan die wet van Mozes. Hieruit blijkt dus ook heel duidelijk dat Christus de wet niet heeft weggedaan op het kruis. Of in de opstanding, of tijdens zijn hemelvaart, of op de Pinksterdag, toen de Heilige Geest werd uitgestort en die wet werd geschreven in de harten van deze Joden. Hoe moet je dan lezen? Nogmaals, Matthäus 5 vers 17, waar staat, ik ben gekomen niet om de wet te ontbinden, maar ik ben gekomen om die wet te vervullen. Nou, laten we dat nog maar eens opzoeken. Handelingen 5 vers 17. Laten we eens helemaal bij dat hoofdstuk stilstaan. Matthäus 5 vers 17. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Nou, dat woord vervullen, dat is het Griekse woord plero. Plero. En dat betekent eigenlijk volmaken. Hij kwam dus, kan je ook vertalen, maar om vol te maken. Je kan het ook nog vertalen, want dat heeft ook in zich, niet alleen iets volmaken, maar ook zijn volle betekenis geven. Dat is wat het woord plero uitdrukt, iets zijn volle betekenis geven. Christus kwam dus niet om die wet te ontbinden, maar om die wet zijn volle betekenis te geven. Dan gaat hij uitleggen. Hoe hij het zijn volle betekenis geeft. In de versen die volgen. En steeds kan je lezen in de versen die hierop volgen. Dat hij steeds zegt. Gij hebt gehoord. En dan haalt hij iets aan uit de wet van Mozes. Gij hebt gehoord. En dan zegt hij dan achter. Maar ik zeg u. En dan maakt hij die wet vol. Dan geeft hij die wet zijn volle betekenis. En dan blijkt steeds. Dan moet hij maar goed opletten. Dat steeds als hij zegt, maar ik zeg u, en dan gaat hij eigenlijk schakelen van het oude verbond voor Israël naar het nieuwe verbond voor Israël. En dan maakt hij die wet volledig, dan gaat die wet veel dieper en is die wet veel omvattender, is Gods norm veel omvattender dan ooit onder de wet van Mozes is gepredikt. Lees maar vers 21 van Matthäus 5. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is. Dan gaat hij iets aanhalen dus uit het Oude Testament en uit het Oude Verbond, uit de wet van Mozes. Gij zult niet doodslaan en wie doodslag pleegt zal vervallen aan het gerecht. Maar ik zeg u, en dan krijg je een nieuw verbond, hoe het onder een nieuw verbond zal zijn, en dat is nog veel strikter, een ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt leeg hoofd, zal vervallen aan de hoge raad. En wie zegt dwaas, zal vervallen aan het helle vuur. Het helle vuur, nou, dat moet je anders lezen, dat is het vuur van de Gehenna. Maar daar gaan we maar niet op in. Maar je ziet als straks het Koninkrijk der Hemelen is opgericht en het Nieuwe Verbond is met Israël gesloten. En we hebben al onderzocht de afgelopen keer dat Nieuwe Verbond niet met de kerk is gesloten, maar met Israël wordt gesloten. Alleen met dat volk, dat dat een verbondsvolk is en de kerk niet. We hebben al bij stilgestaan. Maar je ziet hier dat deze wet van Mozes, gij zult niet doodslaan en wie doodslag pleegt zal vervallen aan het gerecht. Dat hoe dat zal zijn straks in het Koninkrijk der Hemelen, het zal veel zwaarder gebeuren, want we hebben niet alleen maar te maken met doodslag. Dus iemand doodslaat, maar je kan ook met woorden als ware iemand doodslaan, bij wijze van spreken. En zeggen leeghoofd en dwaas. Ja, daar zegt Christus van, je pleegt eigenlijk een moord dan in je hart. Ja, dan moet je ook verantwoorden. En hij zegt precies wat er dan gebeurt. Als je in toorn leeft tegen zijn broeder, ja, dan zou je voor de rechtbank moeten komen. Je ziet steeds, en dat zou je wel meer zien, onder de wet van Mozes gaat het steeds over de uiterlijke daad. Als je die daad doet, ja, dan ben je schuldig. En dan moet je voor het gerecht komen. Maar je mag onder de wet van Mozes het wel bedenken. Ik kan hem wel vermoorden. Wat een rotkerel is dat. Of wat weet ik wat je er allemaal bij denkt. Ik kan hem wel zijn nek omdraaien. Dat mag je allemaal denken onder de wet van Mozes. Maar zolang je het niet doet ben je niet strafbaar. Maar onder het nieuwe verbond ben je strafbaar. Als jij denkt ik kan hem wel vermoorden. Lego, wat een dwaas, wat een idioot. Noem maar op. En vul maar in. Dus het nieuwe verbond neemt het veel uitgebreider. De wet wordt dus een volle betekenis gegeven, wat God ermee bedoelt. En God kijkt niet alleen maar naar uiterlijke daden, God kijkt ook naar de innerlijke motieven. De volgende, vers 27. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, en dat is uit de wet, gij zult niet echt breken. Maar ik zeg u, en dan gaat hij het nog veel te renter nemen, en ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Ja, dat is nogal wat. Dan wordt het veel zwaarder genomen. Je mocht geen echt breken, nee. Maar ja, het valt niet mee als het zo zal zijn onder een nieuw verbond, dat als je een vrouw aanziet en haar begeert, ook al pleeg je dan geen echtbreuk, maar je begeert er alleen al, ja, dan ben je zelfs strafbaar onder het nieuwe verbond. Dus je ziet, de wet wordt echt zijn volle betekenis gegeven. Het gaat niet om de uiterlijke daad, uiteindelijk dat je echtbreuk pleegt. Nee, het gaat erom, als je reeds in je hart echtbreuk met haar hebt gepleegd, dan ben je al schuldig. God ziet het hart aan. Vers 31. Er is ook gezegd, dat is weer het Oude Testament, het Oude Verbond, de wet van Mozes. Er is ook gezegd, al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidbrief geven. Maar ik zeg u, een ieder die zijn vrouw wegzendt, om een andere reden dan ontucht, maakt dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. En al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk. Je ziet, het gaat veel verder. Hij breidt de wet alleen maar uit. Vers 33. Wederom hebt gij gehoord dat tot de ouden gezegd is, en dat is weer de wet van Mozes, gij zult uw eed niet breken, noch aan de Heere uw eden gestand doen. Maar ik zeg u, en dat is weer een nieuw verbond, maar ik zeg u, in het geheel niet te zweren bij de hemel niet, omdat hij de toorn van God is, omdat hij de troon van God is, bij de aarde niet, omdat zij de voetbank zijner voeten is, bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote koning is. Ook bij uw hoofd zult gij niet zweren, omdat gij niet één haar wit kunt maken of zwart. Laat het ja dat gij zegt ja zijn, en het nee, nee, want daar bovenuit gaat is uit de boze. Je ziet, hij breidt het uit. Ook zo vers 38, gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, de boze niet te verstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. En nog vers 43. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijanden zult gij haten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Opdat gij kinderen mocht zijn van uw vader die in de hemelen is. Het gaat veel verder dus eigenlijk dan de wet van Mozes. De wet van Mozes ging alleen maar over uw naaste. En de vijand mag je haten. Nee, zegt Christus, gaat veel verder. Hebt u vijanden lief? Je ziet dus, Christus neemt de wet en maakt die vol. Hij geeft het zijn volle betekenis. Hij legt de wet veel strikter uit. Hij brengt de wet veel hoger. Hij maakt de wet veel sterker. Hij maakt de wet veel heiliger. Hij maakt de wet dus compleet. En je ziet hier dus uit dat de wet van God, die uitgedrukt is in de wet van Mozes, en die straks uitgedrukt zal worden onder het nieuwe verbond, veel uitgebreider is, dat het niet alleen gaat over ons uiterlijk handelen en onze uiterlijke daden, maar dat het gaat kijken ook naar onze gedachten en onze innerlijke motieven. En die worden getoetst door de wet. En Christus brengt dat ook in de praktijk. Hè. We hebben gelezen over die fariseer en die tollenaar in Lucas 18. Laten we dat nog maar eens opzoeken. Lucas 18. Lucas 18. En dan lezen we maar eens het helemaal vanaf vers 9. Die gelijkenis. Want wat gaat hier de Heere Jezus uitleggen aan zijn hoorders? En in zijn hoorders zijn die fariseeën en de schriftgeleerden en de scharen. Vers 9. Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachten deze gelijkenis. Hij zei dus echt met het oog op die fariseeën en schriftgeleerden die erbij stonden. Dan gaat hij een gelijkenis uitspreken, vers 10. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer, de ander een tollenaar. De fariseer stond en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week en ik geef tienden van al mijn inkomsten. Hij zoekt dus die zelen zelfrechtvaardiging. Hij vertrouwt op zichzelf. Maar het gaat niet om uiterlijke daden, fariseer, bij de Heer. Het gaat bij de Heer om je innerlijke motieven. En God ziet het hart aan. En wat doet die tollenaar? Vers 13. De tollenaar stond van verre. En hij wist dat hij schuldig was. En wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Maar hij sloeg zich op de borst en zeide, O God, wees mij zondaar genadig. En dan zegt de Heer dan, ik zeg u, deze keerde in tegenstelling met de ander, gerechtvaardig naar huis terug. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En daar zit de hele crux. En dat maakt hij duidelijk. Dat God ziet het hart aan. God kijkt niet alleen maar naar uiterlijke daden. En ook al verzwaar je die, nee. Ook al ga je helemaal lopen in het zwart. En we kennen dat wel hoor, onder reformatorische christenen, orthodoxe christenen, noem ze maar hoe je ze noemen wil. Die ze helemaal stellen onder een wet en dan maken de 10 wetten nog een keer bij. Daar gaat het niet om, God ziet het hart aan. Dat maakt hij hier duidelijk. Ook al is dat hier, zowel de tollenaar als de fariseer zijn 2 onder Israël die ze hebben te houden aan de wet van Mozes. Goed, in de handelingen zien we dus dat de Heilige Geest op de Pinksterdag werd uitgestort op Joods vlees, op alleen Israëlieten. We hebben ook met elkaar onderzocht dat het nieuwe verbond in de handelingen werd aangeboden aan Israël. We hebben ook ontdekt dat de wet in de handelingen, de wet van Mozes en de gebruiken, alleen door de Joden werden gehouden en dat de heidenen, die tot geloof gekomen waren, niet verder werden lastiggevallen dan met 4 voorschriften. Die heidenen hoefden zich niet te laten besnijden en hoefden zich ook niet te stellen onder de wet van Mozes. We hebben wel gezien onder Israël dat zij zich enorm verblijden, verlustigden zich onder de wet. Omdat die wet geschreven was in hun binnenste. De Heilige Geest, die was op hen uitgestort. En ze waren daardoor ijveraars voor de wet. Het kostte geen moeite. Het was een lust geworden en geen last. Ook al was die wet nog veel uitgebreider voor hun dan onder de wet van Mozes. Mogen we wel de vraag nog stellen, anno 2010, nu dus, is dan de situatie dezelfde als je onder de christenen gaat kijken van onze dagen? Is het dan zo dat Joodse gelovigen zich moeten stellen onder de wet van Mozes? Zich moeten laten besnijden? En de wet moeten houden? En dat de heidense gelovigen zich alleen hebben te houden aan de vier voorschriften van het apostelconvent van Handelingen 15? Nee, want er is een cruciaal moment geweest toen Israël ongelovig bleef en zich verhardde en die verharding zich uitbreidde, zoals we de afgelopen keer hebben onderzocht, en die verharding van Israël zich uitbreidde onder heel dat volk, dat aan het eind van de handelingen die profetie van Jesaja werd uitgesproken, die profetie van Jesaja 6 in Handelingen 28. En toen trad er iets op, een heel andere periode ging toen in, want toen die profetie van Jesaja 6, waar we de afgelopen keer hebben stilgestaan, werd uitgesproken. En Israël blind bleef en doof bleef en ze had verhard. Wat zie je dan wat er gebeurt? Handelingen 28 vers 26. Ga heen tot dit volk Israël, en zeg, met het gehoor zult gij horen, en gij zult het geenszins verstaan, en zienen zult gij zien, en het geenszins opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben ze toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan, en zij zich bekeren, en ik hen zou genezen. Jesaja 6 wordt aangehaald en uitgesproken, het oordeel van Jesaja 6, dat Israël helemaal blind geworden is, doof geworden is en zich verhard heeft. En dan volgt vers 28, het zij u dan bekend dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is, die zullen dan ook horen. En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden al reden twistende heen. Er is een breuk. Een definitieve breuk trad daarop in Handelingen 28. Hoe definitief is die? Ja, die is nog steeds in onze dagen. Is die breuk er? Zal die breuk ook worden opgeheven? Dat hebben we ook gezien. Dat de roeping Gods ten aanzien van Israël onberouwelijk is. En dat hij zijn gemeenschap met dit volk in de toekomst zal herstellen. En dat dit volk weer aan zijn roeping zal gaan beantwoorden, opnieuw zal worden opgezocht, enzovoort, enzovoort, door de bediening van Elia. Dus een nieuwe situatie trad hierin, na Handelingen 28. En in die nieuwe situatie zie je dan dat het onderscheid wat gedurende heel de handelingen een feit was, dat je aan de ene kant ziet Joden die zich laten besnijden en zich volmaakt houden aan de wet, alle apostelen, ook de apostel Paulus, ook is hij daar vals van beschuldigd. Het is niets is daarvan waar. Hij legt ook een Nazareër gelofte aan om dat nog eens te onderstrepen. Dat hij zich ook houdt volmaakt aan de wet. Zie je daarnaast ook in de handelingen dat groepje heidense gelovigen die God uit de volkeren vergaderd heeft. Waarom? Om heel Israël tot naijver te brengen, dat ze tot geloof zullen komen. Het werkt alleen niet. Er zijn dus twee groepen, die verschillen van elkaar, die komen uit de handelingen. En wat gebeurt ermee volgens Efeze hoofdstuk 2? Efeze 2. Die worden tot één nieuw lichaam geschapen. Al Efeze 2 vers 14. Want hij, Christus, is onze vrede, die de twee, en dan hebben we het over die heidense gelovigen, en dan hebben we het over die Joodse gelovigen uit de handelingen, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte, ja, er stond een tussenmuur tussen hen in. Wat was dat voor een tussenmuur? Ja, dat was eigenlijk de wet. De wet werd geboden. De een hield zich volmaakt aan de wet van Mozes en de ander niet. En dat had vijandschap tot gevolg. De tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees, wat deed, de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft, om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuw mens te scheppen en de twee tot één lichaam verbonden weder met God te verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Die twee groepen zijn dus geschapen tot één nieuwe mens. Het lichaam van Christus. Eén lichaam waar geen onderscheid meer is tussen Jood en Griek, tussen Jood en Heiden. Je kan er ook nog een paralleltekst bij lezen uit Colossense, Colossense 2. Colossense 2, vers 13. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door de overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij al onze overtredingen kwijtschold, hoe? Door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. Het bewijsstuk, zie maar een rechtszaak voor je, waar er een bewijsstuk wordt overlegd, waarin ook de Colossenzen beschuldigd werden, dat zij zich niet hebben gehouden aan de wet, aan de wet van Mozes, aan de inzettingen. Wat is kwijtgescholden, dat bewijsstuk is uitgewist, dat tegen hen getuigde en hen bedreigde. Dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat. Nee, het geldt niet meer. Laat niemand u dan blijven oordelen over eten en drinken, over een stukje feestdag, een nieuwe maan of een sabbat, dat je je daar en daar en daar en daar allemaal heeft. Nee, dat is voorbij. Nee, de wet der geboden in inzettingen bestaande, die tussenmuur, die is gesneuveld. Die is niet meer, die is buiten werking gesteld. Het bewijsstuk is uitgewist. En die twee zijn geschapen tot één nieuwe mens, één lichaam in Christus. En dat is iets geweldigs. Goed, de volgende keer gaan wij dus weer verder. We gaan met elkaar danken. Ja, Jezus, wij danken u. Als wij zo deze vraag hebben behandeld, of wij als christenen van vandaag ons nog moeten houden aan die wet uit dankbaarheid, dan is toch wel klaar het antwoord dat het niet zo is. Dat dat voor de heidenen al niet gold in de handelingen, maar dat het ook niet geldt in deze tijd. En als we dan ontdekken, Jezus, dat uw volk zich onder die wet moest stellen, en ook al werd die wet door u volmaakt en compleet en tot zijn volheid gebracht, en werd die wet zijn volle betekenis gegeven, dat het nog veel dieper ging dan alleen maar de uiterlijke daden, maar ook een toets van de innerlijke motieven, en het Joodse volk zich daaraan diende te houden, dan zien we ook in Jezus in de handelingen dat een gedeelte van het volk zich daar ook geweldig in verlustigd heeft, toen die wet in hun binnenste werd geschreven en zich vanuit uw geest zich enorm kon verblijden, die wet, en ijveraars waren voor de wet. Maar weet het ook hier, ook die tijd is voor hen voorbij. We danken u, Heer Jezus, dat wij zo tot een eenheid zijn geschapen. Als gemeente van het lichaam van Christus. Dat we uw lichaam zijn, dat we een nieuwe mens zijn. En dat we in het bijzonder zijn met elkaar. En dat is geweldig als we die roeping, die bovenhemelse roeping gaan verstaan. En dat we dus onderscheid zo gaan maken in de schrift. En dat we de dingen lezen en gaan lezen precies in de tijdsperiode waarin deze Bijbelgedeelten staan. En over wie het allemaal gaat en waar het is gebeurd. En dat we de zaken niet door elkaar halen. Heer, wilt u ons helpen de zaken niet te verwarren. Heer, want dan worden we door velen zo de verkeerde weg opgewezen. En dan ontdekken we niet, Heer, de geweldige vrijheid die daar is te vinden u. En welke roeping en beloften en zegeningen in de hemelse gewesten voor ons nu zijn om in ontvangst te nemen en daaruit te leven. Jezus, geef ons zo een goede zondag verder. En geef ons ook zo vanavond, als we weer samenkomen rondom Jozua, Heer, uit Jozua 4, uw onmisbare zegen. Dat vragen we zo uit genade. Amen. Zo, de Heer, tot de volgende keer.